Goedemorgen broeders en zusters. Vandaag is het zondag 28 juni en we mogen hedenmorgen luisteren naar een overdenking van Gerard Oudijn, een nieuwe spreker die we op korte termijn mogelijk ook in levende lijven gaan waarnemen. En normaliter hadden we vanmorgen een dienst met de tieners gehad, maar helaas kan dat nog niet plaatsvinden vanwege de maatregelen. Die zijn getroffen. Maar vanaf volgende week, 5 juli, mogen we elkaar weer levende lijven begroeten. En mogen we ook broeder Job Eckert dan verwelkomen om te luisteren naar het woord. Wat een dag zal dat zijn. En ondertussen mogen we nu gaan luisteren naar Opwekking 688, gezongen door Tineken, Mandy en Salle. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, trouwe God en Vader, dank u wel dat uw genade zo groot was voor ons. Ja, een genade die wij eigenlijk niet verdiend hebben. Maar door uw liefde. Door uw liefde. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, heeft u ons vrijgekocht. Wat is het heerlijk om dat te mogen weten. Dat we op die grond, ja, mogen leven. En En we mogen weten dat we geliefd zijn, dat we kostbaar zijn. Dat u van ons houdt, onvoorwaardelijk, hoe we ook zijn. Vader, wat is dat toch heerlijk om te mogen weten in dit leven, dat we u ons eigendom mogen weten. Vader, en daarom dank u dat we een hoop en een toekomst hebben die voor ons weggelegd is bij u in de hemelen. Dat we mogen weten dat het hier maar een tijdelijke aangelegenheid is. En in die tussentijd mogen we groeien in het geloof. Mogen we groeien in u. Vader, en wilt u ons maar leren uw woord te verstaan. Vader, door uw geest die in ons woning heeft gemaakt. Dat we mogen ontdekken wat een goed werk u in ons doet. Vader, het zijn niet onze werken, waardoor we het eeuwige leven mogen krijgen straks. Maar door het geloof van de Heer Jezus Christus heeft u die weg voor ons vrijgemaakt. Dank u wel daarvoor. Vader, wat is het heerlijk om elkander te bemoedigen met het feit dat we volgende week in levende lijven elkander weer mogen treffen. Wat zien we daarna uit? En Vader, wilt u ook daar ons in helpen met de voorbereidingen die we daarvoor moeten treffen? Vader, het is best lastig voor alle maatregelen die getroffen moeten worden om bij elkaar te komen. En dat we daar ook ons verstand in mogen gebruiken. Vader, u weet alle dingen. Dank u wel dat we de vrijheid hebben in Christus. Dat u onze drijfveer bent in het leven. Vader, zo mogen we alles bij u brengen. En mogen we nu zo dadelijk gaan luisteren naar uw woord. Waarin we altijd verblijd zullen worden. Omdat uw woord ons voeding geeft. Ons vernieuwd van dag tot dag. En zo mogen we alle dingen bij u brengen. In de wetenschap dat u voor ons bent. Dank u wel voor uw grote genade. Amen. We mogen nu gaan luisteren naar opwekking 220. Volle verzekering. Jezus is mijn. En daarna gaan we luisteren naar broeder Oudijn.
Ik was vorige week in een winkel, daar noemden mensen ook termen. Ik vind het echt beangstigend. En nou ja, hoe kun je dan blij zijn? Want Paulus roept op om je te verheugen. En het plaatje zegt het eigenlijk al een beetje, hè, dat smijltje met dat traantje in het oog. Dus blijkbaar kun je toch wel blij zijn onder, omstandigheden die dat zo op het eerste gezicht niet zijn. Maar wat is het geheim daarvan? Daar moeten we het natuurlijk over gaan hebben. En ik zei al dat het is het gedeelte uit Filippenzen 4. En dat is dus een onderdeel van de Filippenzen brief. En dat is een brief die Paulus schreef in gevangenschap. Dus ook onder lastige omstandigheden. Moeilijke omstandigheden, en hij noemt die omstandigheden ook. Lees die briefjes door, het is een vrij korte brief, 4 hoofdstukjes. Maar hij zegt dat hij schrijft op dat moment onder tranen. Dus, en toch roept hij op om ons te verheugen. En hij zegt ook, verheug je samen met mij. Nogmaals zeg ik jullie, verheug je. Nou, dat gaat de hele brief zo door. En juist in deze brief wordt veel gesproken over blijdschap. En dat is dus blijkbaar niet vanwege de omstandigheden, maar ondanks de omstandigheden. Dat is een groot verschil natuurlijk. Nou, ik vang aan, ik neem een kleine aanloop in Filippenzen 3. En juist in het voorgaande spreekpaar, maar dat heb ik er niet bij genomen, want ja, anders kan je al terug blijven en blijven grijpen. Maar juist in het voorgaande noemt Paulus dat hij onder tranen dit schrijft, vanwege hen die aardsgezind zijn en vijanden van het kruis van Christus zijn. Dus hij had met nogal wat dingen te maken. Gevangenschap, vijandschap, tranen, nou, enzovoort. Maar hier spreekt hij dan... ik vang dan midden in dat betoog aan natuurlijk, maar, want ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Dit zijn dus de laatste twee versen van Filippenzen 3 die ik even meeneem in de aanloop naar Filippenzen 4. Maar Paulus gaat hier alvast, dat deed hij in het voorgaande ook al in de brief, maar hij gaat hier alvast de basis leggen voor wat hij straks gaat zeggen. Ik loop dan even op de muziek vooruit, maar verblijd of verheug je altijd, zegt hij in Filippenzen 4. En hier legt hij de basis, want hij zegt, want ons burgerschap is in de hemelen. Dit spreekt over, we hebben het de laatste dagen nogal eens over de politiek, maar hier staat het Griekse woord polituima, dat natuurlijk te maken heeft met politiek. Maar het is vertaald met burgerschap. In de Statenvertaling, die heb ik hier liggen, daar staat, geloof ik, onze wandel. Ja, onze wandel. Is sowieso altijd een woord dat je even uit moet leggen. Maar onze wandel heeft te maken met waar staan je voeten? Waar sta je? En burgerschap, ja, van welk rijk ben je een burger? Nou, zegt Paulus, ons burgerschap is in de hemel. En dit zegt hij naar aanleiding van de voorgaande verzen waar gesproken wordt over hen die aardsgezind zijn en vijanden van de kruis. Maar ons burgerschap is in de hemel. Dus daar staan wij, dat is onze positie. En dat een positie is dan ook de basis voor, voor die blijdschap wat ik net al aangaf. Dus die blijdschap, dat verheug je, waar we straks op komen, dat is dus in ieder geval ook gebaseerd op onze positie. Op onze positie, ons burgerschap in de hemelen. Paulus zegt op een andere plek, ik weet niet, het is ergens in een van de Korinthebrieven, daar zegt hij dat wij ambassadeurs zijn van Christus. En een ambassadeur, dat is ook iemand die heeft een bepaald burgerschap, een bepaald paspoort, maar hij vertegenwoordigt het land waarvoor hij werkt als ambassadeur in een ander land. Maar in dat andere land bemoeit hij zich niet met politiek. Hij bemoeit zich daar niet met de gang van zaken. Nee, daar is hij gewoon te gast. En zo zijn wij burgers van de hemel, van hem, van Christus. Ja, en we zijn hier wel op aarde, maar daar zijn wij ambassadeurs. Daar spreekt dat van. Ons burgerschap is in de hemel. En dan staat er van waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Dus, onze redder is in de hemel, hè, dat is de Heer Jezus Christus. En hij is in de hemel, onze positie is ook daar in de hemel. Paulus zegt, ik heb het er allemaal niet bij gehaald, want dan werd het een hele lange presentatie. Maar ik moet dan denken ook aan de woorden van Colossenzen 3 bijvoorbeeld. Waar staat, indien jullie dan met Christus opgewekt zijn, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is met Christus verborgen in God. Dus hij is daar en ons leven is ook daar. En onze positie is daar, ons burgerschap is daar. Dat is allemaal verborgen, ook voor de wereld is dat verborgen. Maar daar gaat Colossenzen 3 ook nog over, wanneer dat niet meer verborgen is, maar openbaar wordt. Dan zullen wij ook met hem worden geopenbaard. Maar nu is dat verborgen in de hemel, maar daar is ons leven, daar is ons burgerschap, daar is onze positie. En voor zover we dan hier op de aarde zijn, hè, is dat, hoe zeg je dat, voor spek en bonen. Maar dan zijn we ambassadeurs van Christus. Dat is ook niet helemaal voor spek en bonen natuurlijk, want we zijn ambassadeurs en dat is een belangrijke functie. Maar uit die hemel verwachten wij ook onze redder. Hè, waar Colossenzen 3 ook over spreekt. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, dan zullen jullie ook met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Dan is het niet meer verborgen, maar dan, dan wordt het openbaar. Dan verschijnt hij en wij met hem. Maar dit gaat dus ook over onze positie nu. Ons burgerschap is in de hemelen. Maar het gaat ook over onze toekomstverwachting straks. Dus dat zijn twee dingen waarop alles wat hierna gaat komen, die blijdschap waar Paulus van spreekt, dat verheugen, dat is hierop gebaseerd. Omdat je op weten wie je bent en wie je zal zijn. Nou ja, eigenlijk al wie je nu bent, maar dat is nog verborgen. En straks wordt dat allemaal openbaar en ontvangen we een nieuw lichaam, want hij komt ons redden, hij is onze redder en wij verwachten hem uit de hemel. Dat staat hier ook, die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Dus onze redder zal uit de hemel komen en zal ons lichaam een ander aanzien geven. Hij zal ons, wij zullen getransformeerd worden. Hè? Wat gebeurt er als een vernederd lichaam veranderd wordt? Dan wordt het verhoogd. Dus we zullen verhoogd worden. Dat is dus dat andere aanzien geven of verheerlijkt worden. Want wat staat hier? Die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus wij zullen veranderd worden, een ander lichaam krijgen dat gelijkvormig is aan zijn verheerlijk lichaam. Dus aan zijn opstandingslichaam. Naar de inwerking, kennen we ook dat woord, hè? Energie, Griekse woord. Naar de inwerking, naar de kracht waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. Dus het heelal zal aan hem onderschikt worden. En met die kracht zullen wij ook, zal ook ons lichaam een ander aanzien gegeven worden. En gelijkvormig worden gemaakt aan zijn verheerlijk lichaam, aan zijn opstandingslichaam. Ja, dat is een ander onderwerp. Misschien moeten we daar, als de regels niet aangescherpt worden, de komende tijd het ook eens over hebben. Dat wanneer wij zullen veranderd worden, daar spreekt Paulus over, dat moment dat ons lichaam zal veranderd worden. Of we nog leven of niet, dat maakt geen verschil. Maar dat zal echt met kracht gebeuren in een oogwenk. Met de laatste bezuin enzovoort. Maar dat staat ook dat vergankelijkheid onvergankelijkheid zal aandoen. En sterfelijkheid zal onsterfelijkheid aandoen. En op dat moment zullen de doden opgewekt worden. En degenen die nog levend overgebleven zijn tot dat moment zullen in een ja, een blink of een aai en een oogwenk. In een, hoe staat dat, in een punt destijds, in een fractie van een moment zullen die veranderd worden. En dat zal ook echt met kracht gebeuren. In het Engels noemen ze dat dan ook de rapture. Hè, in het Nederlands wat softer met opname. Maar wegrukking of weggrissing is denk ik een beter woord, want het zal met kracht geschieden. Hè. Rapture komt nog van het Engelse woord to rape. En dat is ook iets wat met geweld gebeurt. Nou, die het lichaam van onze vernedering een ander aanzien zal geven. Gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de inwerking waarmee hij ook alles aan zichzelf kan onderschikken. En dan kom ik in Filippenzen 4. Zodat, dat is dus de conclusie, op basis van het voorgaande. Zodat mijn geliefde broeders, naar wie ik verlang, Paulus verlangde ernaar om hen te zien. Mijn vreugde en lauwerkrans, sta zo vast in de Heer, mijn geliefde. Nou, dat lauwerkrans laat ik nu even voor wat het is. Heeft te maken met wat wij de Olympische Spelen, ook die gaan niet door. Maar bij de Olympische Spelen worden medailles uitgereikt. Hè, als je de loopbaan loopt en de winnaar die krijgt een medaille. Nou, Paulus vergelijkt ook op diverse plaatsen zijn loopbaan als apostel met zo'n hardrenbaan. En hij heeft die gelopen om aan het einde die kroon, wordt het vaak vertaald, maar die lauwerkrans te ontvangen. Ook een onderwerp op zich, dat laat ik nu even liggen. Maar hij zegt, zodat mijn geliefde broeders, naar wie ik verlang, mijn vreugde, hè, hier dus dat woord, vreugde, blijdschap en lauwerkrans, sta zo vast. Oh, verkeerde knopje. Ja, ik hield het knopje vast inderdaad. Sta zo vast in de Heer, mijn geliefde. Dus Paulus roept zijn lezers op om vast te staan in die positie en ook natuurlijk in die toekomstverwachting, want die heeft daar alles mee te maken. Sta dus vast in die positie en toekomstverwachting, dat ons burgerschap in de hemel is. Daar is hij nu en wij met hem, dat is onze positie. En dat onze toekomst vast ligt in hem. We verwachten onze redder uit de hemel, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is onze toekomst. Sta daarin vast, zegt Paulus. Blijf daarin staan. Mijn geliefden. Ja, letterlijk staat er staat gewoon geliefden. Paulus zal ze ongetwijfeld lief hebben gehad. Maar ik denk toch dat het meer gaat om geliefd door hem. In de eerste plaats. Sta daarin vast, geliefden. Dan sla ik een paar versen over, waarin Paulus vers 2 en 3 wat persoonlijke noten geeft aan individuele leden van die Ecclesia in Filippi. En dan staat er, verheug je in de Heer. Altijd. Weer zal ik het uitspreken, verheug je. Maar ja, ik heb dus expres die versen die hiervoor stonden meegenomen. Als je dit zomaar uit zijn verband zou halen en op een tegeltje zou zetten, dan zou je misschien zeggen, oh, ja, verheug je in de Heer, ja, hoezo dan? Nou, vanwege de positie die we hebben, vanwege dat we delen in zijn positie, want dat is het eigenlijk. Hè? We zijn één lichaam met hem. Eén met hem en we delen in zijn positie nu en we delen in zijn positie in de toekomst. En Paulus zegt dan, verheug je in de Heer. Altijd. Weer zal ik het uitspreken, verheug je. Hè, en nogmaals, dit zegt hij onder moeilijke omstandigheden. Wat? Ja, praat eens gewoon, want ik hoor. Ja, doe maar even. Zeg je? Ja. Dat verheugen, of verblijden, of samen met mij verheugen, dat vinden we in deze brief 16 keer. En ik zei al, uh, Ik zei al, dat het is een vrij korte brief, het heeft maar 4 hoofdstukjes. Hè. We hebben brieven zoals de Romeinenbrief, de 1e en 2e Korinthebrief, die zijn veel en veel langer. Maar in dit korte briefje, 4 hoofdstukjes, 16 keer spreekt Paulus over verheugen of verblijden. Voor degenen die dat willen nazoeken, dit zijn de Griekse woorden met de strongnummers erbij. Hier had nog een geetje voor moeten, dat terzijde. Maar dat garas, gairo, sug, dat is samen, sug, gairo. Dat betekent samen verheugen. Maar degenen die een beetje Grieks kennen, die weten dat dit natuurlijk ook komt van het woord charis. Wat genade betekent, of begunstigen. En begunstig is, iemand bevoordelen zonder daar iets voor terug te verwachten. Dat is het eigenlijk, hè? Iemand begunstigen. Daar is dat woord dan ook van afgeleid. Dus dan, als je de optelsom maakt, dan weet je wat genade met je doet. Ja, dat verheugt. Die woorden hebben niet voor niks een connectie met elkaar. Verheug je in de Heer? Altijd. Weer zal ik het uitspreken. Verheug je. Laat jullie welwillendheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Dit woordje welwillendheid. Andere vertalingen hebben inschikkelijkheid. Bescheidenheid zag ik ergens, vriendelijkheid. Het heeft in ieder geval mee te maken. Inschikkelijkheid is dat je je makkelijk schikt. En je kunt je makkelijk schikken omdat je weet dat er een God is die alles schikt. Dus dan is het makkelijker om je te schikken. Welwillend, wel is goed, denk aan woorden als welzijn en welvaart. Dat je het goede willend. Dat je gericht bent op het goede. En ook dat maakt natuurlijk weer dat je inschikkelijk bent. Je hoeft je dan niet zo. Je hoeft niet altijd je te ontvangen waarvan je, waar je recht te zoeken of het onderste uit de kant te halen. Daar hebben we ook wel Nederlandse uitdrukkingen voor. Maar laat jullie inschikkelijkheid, jullie welwillendheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Kijk, dat de Heer nabij is, dat is het geheim. Nou ja, het is geen geheim, want we hebben het erover. Maar dat zal voor velen wel een geheim zijn, denk ik. Dat is het geheim van wat hier gezegd wordt. Hè? Dan kun je inschikkelijk zijn, want de Heer is nabij. En straks zegt Paulus in het volgende, wees niet bezorgd. Nou, waarom niet? Ja, de Heer is nabij. Maar ook, even terug naar het vorige vers, verheug je, maar verheug je in de Heer. Want de Heer is nabij. En hij is er. En hij is Heer. Dus er kan ook niets misgaan. Omdat hij Heer is, kun je je daarin verheugen. Ook al lijken de omstandigheden iets heel anders te zeggen. Niks gaat buiten hem om. Er gaat niets mis. Niks lopen bij hem uit de hand. Hij is Heer. Hij is God. En hij heeft alles in de hand. Dus daarin kun je je altijd verheugen. Verheug je in de Heer altijd. Nogmaals. Hè? Want de Heer is nabij. Nou, dat Heer. Het Griekse woord kurios. We weten allemaal dat een Heer zoiets is als een bezitter of een eigenaar. Ja, we zijn van hem. We behoren hem toe. Nou, verblijf je daarin. En dan kun je ook, laat jullie welwillendheid, jullie inschikkelijkheid dan ook bekend zijn bij alle mensen. Want hij is nabij. Hij is onze bezitter, hij is onze eigenaar. Dit woord kurios is nog verwant, las ik ergens, aan het Griekse woord voor kratos. En dat betekent kracht. Het Nieuwe Testament gebruikt nogal wat woorden voor kracht. Ik liet net al dat woordje energiegean zien. Kratos, dynamos, hè, van dynamiet. Dat zijn allemaal woorden voor kracht, sterkte, macht. Vertalers hebben er altijd moeite mee, want soms komen al die woorden in één vers voor. Ja, en dan moet je toch andere woorden gaan zoeken om het te vertalen. Hè. Dan krijg je kracht, macht, sterkte. Nou, enzovoort. Maar hier heb ik dan een aantal versen waarin dit woord voorkomt. Hier staat het ook. Hij is bekrachtiger. Heer. Laat jullie welwillendheid, jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Dus ik zou zeggen, want de Heer is nabij. Of je plaatst een dubbele punt. Want interpuncties kent het Grieks niet. Dus alle interpuncties die we vinden, die zijn ook maar toegevoegd. Nou, dan neem ik de vrijheid om deze toe te voegen. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. Verheug je altijd in de Heer, want de Heer is nabij. Kijk, dan heb je iets om je in te verheugen. En dan het volgende vers dan ook. Wees in geen ding bezorgd. Nou, dat hebben we wat om ons heen gehoord de laatste week. Hè? Dat mensen zich zorgen maken. En op het eerste gezicht zijn er natuurlijk ook omstandigheden waarvan je zegt, ja, daar zou ik me toch eens zorgen om gaan maken. Ik raad het sowieso nooit aan, want het helpt nooit. Het heeft nog nooit geholpen om je zorgen te maken. Toch? Ik heb nog nooit achteraf iemand gehoord. Nou, ik ben zo blij dat ik me daar toen zo verschrikkelijk zorgen over heb gemaakt. Dat heeft me zo goed geholpen. Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen. Dus laten we dat dan vooraf ook niet doen. Maar dat is meer de filosofische benadering. Dat heeft een grond. Hè? Wees in geen ding bezorgd. Nou, hoezo dan? Ja, dan plak ik het vorige er gewoon even bij en dan verplaats ik de dubbele punt. Daar heb ik geen moeite mee. De Heer is nabij, dubbele punt. Wees in geen ding bezorgd. Kijk, dat de Heer is nabij, dat hebben ze dan bij de vertalers bij vers 5 geplaatst. Maar het is natuurlijk ook maar een indeling. Je kunt dat net zo goed, zou je daar vers 6 mee aan kunnen vangen. De Heer is nabij, dus wees in geen ding bezorgd. Ja, dit is de basis van alles wat hier staat. Wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken door gebed en smeekbeden met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Dus wees niet bezorgd, maar laat in alles. Dus in alles, onder alle omstandigheden, jullie verzoeken. Kijk, dit is ook, moet ik er ook bij, dit is ook geen verbod om bezorgd te zijn of zo. Hè? Want als je dat de mens gaat opleggen, dan heb je er een zorg bij. Toch? Ik mag niet bezorgd zijn. Oh, maar ik ben het wel, dus heb ik dan heb je een probleem. Nee, wees in geen ding bezorgd. Het is een aanmoediging. Want de Heer is nabij. Maar wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken. Natuurlijk hebben wij, hoe noemen ze dat, zielenroerselen. dingen die ons bezighouden, dingen waar we al last van hebben, dingen die ons misschien aan zouden zetten tot het maken van zorgen. En om bezorgd te zijn, nou, breng dat bij hem. Laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbeden, en dan niet bekendgemaakt worden bij God, maar met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Want hij is nabij. De Heer is nabij. En wees niet bezorgd. En als je dat wel bent. Of je denkt van nou dat. Ik ga dat worden. Want de omstandigheden zijn. Het ziet er slecht uit. Nou, laat in alles jullie verzoeken. Door gebed en smeekbeden. Met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. Breng het bij hem. Maar ja, onder dankzegging dat hij God is. Dat bij hem inderdaad niets misgaat. Dat hij de plaatser is, de beschikker. Want het staat hier. Hij is de God. Er is er maar één. Dus hier staat bekendgemaakt worden bij God. Maar letterlijk staat er bekendgemaakt worden bij de God. Hij is de plaatser, hij is de beschikker. Hij is God, hij heeft alles in zijn hand. Nou, daar zouden we hem voor danken. Op voorhand. En als je dan dingen hebt, verzoeken, breng het bij hem. Maar ja, wel met dankzegging dat hij het in de hand heeft. En de vrede van God, staat er ook weer, daar wil ik ook bij, de vrede van de God. Hij die alles beschikt. Hij is de schepper van alles, hij is de bedenker van alles. Hè? Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Nou dan, als de oorsprong en de afloop vaststaat, en dat het goed is en in zijn hand is, nou, dan, als we dat weten, dan zijn we niet bezorgd, maar zijn we dat toch, brengen we dat bij hem, onder dankzegging dat hij God is, en dan de vrede van God, de vrede van de God, die superieur is aan elk denken, zal jullie harten en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. In dat wanneer we dat weten, dat hij nabij is, dat hij, en dat hij de God is, dan zal de vrede van God, de vrede van de God, die superieur is aan elk denken, in de Statenvertaling staat, die alle verstand te boven gaat, in dit Griekse woord superieur zijnde, daar zit ook het woordje hyper. En dat betekent ook boven. Het gaat er bovenuit, boven ons denken uit. De vrede van God die boven ons denken uitgaat, die zal onze harten en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Kijk, wij zijn mensjes, heel beperkt. We denken vaak al dat we heel wat zijn, maar we zijn hele beperkte mensjes met een ook al zijn we een knappe kop, een Einstein, academisch geschoold, toch is het maar een dat beetje grijze massa, dat denken wat wij voort kunnen brengen. Maar hij is God. Hebben jullie het boek Job wel eens gelezen? Waarin die vrienden van Job hem bestoken met allerlei kritiek en vragen. En op een gegeven moment gaat Job zelf ook wel voor de bijl. En dan komt helemaal aan het einde van het boek komt God. En dan zegt hij, gaat hij Job geen antwoorden geven op zijn vragen. Maar dan zegt hij van Job, ik zal jou eens een paar vragen stellen. Waar was jij toen ik de aarde fundeerde? En weet jij hoe ik die zeeën gemaakt heb? Nou, lees ze maar eens na, die eerste verse van Job 38. Ik heb het gisteren zelf nog even gedaan. Ja, kijk, dat is toevallig. Maar ik moest wel goed kijken wat staat met die paar, met dat beetje grijze massa van mij. Dat ik denk van ja, wat staat er nou eigenlijk precies? Hè? Wat zegt God daar nou precies? Nou, laat staan dat we antwoord zouden weten op die vragen. Hoe hij dit alles gemaakt heeft, dat kunnen wij niet bevatten. Je kunt de oceaan niet vatten in een emmertje. En hij is die oceaan en wij zijn dat emmertje op zijn max. En ja... De geloven is vertrouwen, het vertrouwen op hem. En als we weten dat hij God is, en we beseffen dat, dan zal ook de vrede van God, die dus boven elk denken uitgaat, ja, die zal ons hart en gedachten, onze hart en gedachten bewaren. De vrede van God, die superieur is aan elk denken. Ik kwam deze tekst nog tegen in Efeze 3, daar staat iets soortgelijks. Hem nu die naar de macht die in ons inwerkt, bij machten is, meer dan overvloedig, overdadig, te doen boven alles wat wij verzoeken of verstaan. Dus hij, pak even de hoofdzin, hij is bij machten meer dan overdadig, overvloedig, te doen boven alles wat wij verzoeken, daar ging het over in Filippenzen 4, of verstaan. Dus hij is bij machten meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij kunnen verzoeken, maar ook begrijpen, hè? Want dat is verstaan. Verstaan is begrijpen. Wij begrijpen niet zo heel veel. Hè? Maar hij is God en hij is meer dan overvloedig te doen boven dat alles wat wij verzoeken of begrijpen. En wanneer je dat beseft, dan is de vrede van God, dan heb je de vrede van God. Het is ook nog eens de vrede van de God, hè, stond er net. Het is de vrede die God zelf heeft. Hè. Die vrede gaat het om. Niet vrede die hij aan ons geeft, ja ook natuurlijk, maar in de eerste plaats gaat het om hier over de vrede van God. En hij, ja, hij is gezeten in de hemel en hij ziet dat wat hier op aarde gebeurt. En bij hem loopt dat niet uit de hand. Hij heeft een plan. Hij weet hoe het... voor hem staat het vast. Hij overziet de tijden. Hij overziet de gebeurtenissen. En hij heeft een plan en wij kennen dat plan en wij kennen zijn doel. En dat einddoel is goed. En de weg ernaartoe, die gaat natuurlijk... dat is nooit een rechte weg, dat weten we. Nou, die gaat van lijden tot heerlijkheid. Dus wanneer we dat beseffen, dan hebben we de vrede van God. De vrede die hij ook heeft. En die gaat boven elk denken. Die is superieur aan elk denken. Of overvloedig te doen boven alles wat wij verzoeken of verstaan. De vrede van de God, die superieur is aan elk denken, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Ja, want zorgen maken komt er ook voort uit denken dat er dingen misgaan. Hè? Je denkt dat er iets misgaat of dat het uit de hand loopt. Maar er loopt niets uit de hand en er gaat niets mis. En wanneer je dat weet, ja, dan ontvang je zijn vrede. Dat zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dat verzekerd bewaren, dat is één woord in het Grieks. Dat wil ik er nog even uitlichten. Dat Griekse woord heeft, dit is dan Engels garrison, hè, een garnizoen of leggen, dat heeft te maken met... ja, met een vesting, hè, zoiets. Verzekerd bewaren, als in een garnizoen is ook is volgens mij een soort van legereenheid, die ook bescherming geniet. Maar als in een vesting, als in een garnizoen, worden die gedachten en ons hart verzekerd bewaard, wanneer we die vrede hebben. De vrede van de God. Ja, dat is ook wat, dat is onze bescherming, zeg maar. Dat zijn die muren. Dan kan er van alles op je afkomen, maar dan ben je, daarom zegt Paulus ook, zei hij ook in het begin van het hoofd, sta daarin dan ook vast, geliefden. Voor het overige, broeders, ja, de volgende vers zal ik iets sneller gaan. Maar er zitten nog een paar pareltjes in, om het zo te zeggen. Maar voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver is, al wat beminnelijk is, al wat positief is, als iets deugd is en als iets lof verdient, schenk daar aandacht aan. Nou, zet je tv maar uit dan, denk ik. Maar ik zal ze even rustig doorlopen. Al wat waar is. Fake news. En over mensen die het fake news ontmasken, moet je ook maar afvragen of dat waar is. Maar al wat waar is, nou... De Heer zei in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17... tot God zijn vader, over zijn volgelingen, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus schenk daar aandacht aan. Nou, waaraan? Nou, aan zijn woord. Dat staat vast. Dat beweegt niet. Hè? En uit dat woord ontvangen we de vrede van God, wat onze harten en gedachten als in die vesting bewaart, hè, verzekerd bewaart. Al wat eerbaar is. Dat is datgene wat het waard is om te eren. Hè? Of eerbaar, ik zag in het woordenboek zoiets als achtenswaardig. Dat, wat het waard is om acht op te geven. Dat is niet de waan van de dag, nee, dat wat vaststaat, Gods woord. Wat waar is, wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is. God rekent geloof tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Al wat zuiver is. onbezoedeld of onbevuild. Wordt over, dit woord wordt ook gebruikt in verband met maagden. Van de week nog met iemand over waar vind je nog maagden naast openbaring niet waar te redden. Al wat zuiver is. Dus ja, wat is zuiver? Wat is onbezoedeld? Ook, volgens mij zijn dit allemaal dingen die spreken van het woord van God. Het enige dat echt zuiver is, is wanneer het geen mensenwoord is. Want anders wordt het al snel onzuiver. Maar dat is het woord van God. Dat is zuiver. Ik moet denken aan die woorden uit de psalmen die me nu niet te binnen schieten, maar... Zevenvoudig. Nee. In ieder geval, lees Psalm 119 vanmiddag. Heb je wat te doen, maar daar gaat het over het woord van God. En er wordt daarvan gesproken. Al wat beminnelijk is. Al wat prosphilo is het Griekse woord. Naartoe, dat geeft zijn richting aan en liefhebben of genegenheid. Ja, wat is het waard om genegenheid voor te hebben, om het lief te hebben? Nou ja, in de eerste plaats ook weer het woord van God. Al wat positief is, welluidend hebben andere vertalingen, ook weer goed, wel is goed, hè? Goedluidend. Wat is welluidend? Wat bouwt een mens op? Wat geeft een mens vrede? Wat maakt een mens blij? Charis. Nou, dat is het woord van God. Als iets deugd is. Ja, dat is ook een mooi. Dan moest ik aan deze woorden denken uit Petrus. Waar hij tot zijn volksgenoten zegt. Jullie zijn een uitverkoren ras, geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot verwerving. Om wijd en zijd de deugden te berichten. Van hem die jullie uit de duisternis roept tot zijn wonderbaarlijk licht. Dit is volgens mij haalt Petrus aan uit de Exodus. Maar zijn deugden te berichten. Hè, als iets deugd is. Ook, dat is ook weer, het is het woord van God en de daden van God. Als iets lof verdient. Hè, in de Efeze 1 vinden we een keer of 3, 4 geloof ik... tot lof van zijn heerlijkheid of tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Wat verdient lof? Nou ja, zijn genade. Tot de heerlijkheid van zijn genade. Ja, schenk daar aandacht aan. Hier staat het woordje logizomai in het Grieks. Reken daarmee. Want dat is het woord wat in Romeinen 8 gebruikt wordt met ik reken. Dat is vertaald in de Statenvertaling met ik houd het daarvoor dat het lijden van deze, dat is ook een mooie in dit geval, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En Paulus zegt daar, ik reken, een rekensom, aan de ene kant hebben we dit en aan de andere kant hebben we dit, het lijden van de tegenwoordige tijd, ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is het niet waard, zegt Paulus, om die twee te vergelijken. Dat lijden van deze tegenwoordige tijd valt daar volledig bij weg, zegt hij. Tegen de heerlijkheid die in ons, staat de letter, in ons geopenbaard zal worden. Nou, hier ook, reken daarmee. Schenk daar aandacht aan. Nou, dat doen we dan ook op een ochtend als deze. En wat jullie leerden en accepteren, wat jullie leerden en ontvingen, wat jullie leerden en accepteren, wat jullie horen en waarnamen van mij, verricht deze dingen en de God van de vrede zal met jullie zijn. Wat Paulus had onderwijs gegeven aan die Filippenzen, en dat doet hij via deze brief ook aan ons, wat jullie onderwezen kregen, wat jullie leerden en accepteren, ontvingen, en wat jullie horen en waarnamen, wat jullie zagen, van mij verricht deze dingen. Dit is een woord dat verrichten, handelen of praktiseren. Sta daarin, zou een andere uitdrukking kunnen zijn, maar die had hij al gebruikt natuurlijk aan het begin van dit hoofdstuk. Sta daarin vast. En de God van de vrede zal met jullie zijn. Ja, wanneer je in zijn woord staat en je daarop... Dat je daarop bouwt en daarop staat en dat je beseft dat daar je burgerschap is. En dat daar je positie is en daar ook je toekomstverwachting in ligt. Ja, dan heb je vrede met alles, alle omstandigheden en zelfs met iedereen, voor zover dat van jou afhangt. Maar dat is weer een ander schriftgedeelte. En de God van de vrede zal met jullie zijn. Nou, nog even verder. Ik verheugde, daar is hij weer. Ik verheugde mij in grote mate in de Heer, dat jullie eindelijk eens opbloeiden in jullie gezindheid naar mij. Waartoe jullie wel gezind waren, maar jullie hadden geen gelegenheid. Nou, dat is wat lastig vers om. Meestal wordt hier de collecte mee aangekondigd natuurlijk. Maar daar gaat het wel over. Hè? Die, Paulus ontving steun van. Paulus was natuurlijk op een rondreis en werd ook ondersteund. En hij zegt het hier in mooie woorden, zeg maar. Dat zij wel bereid waren om hem gezind te zijn. Ze aan hem dachten, maar dat ze de gelegenheid niet hadden gehad nog. Hij was blijkbaar nog niet daar geweest om het zakje op te halen. Niet dat ik dit zeg omdat ik gebrek heb, want... Hey Emma. Niet dat ik dit zeg omdat ik gebrek heb, want ik leerde tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Fem is boven, Emma. Paulus zegt, hij haalt de collecte aan en zegt, ja, maar dit zeg ik niet omdat ik gebrek heb of zo. Hè. Want ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Nou, dat waar Paulus die heeft wat omstandigheden gekend. Overigens, dat is mooi, de Statenvertaling heeft hier zo'n oud Nederlands woord, vergenoegd. Wanneer je tevreden, wanneer je genoeg hebt, vergenoegd. Paulus had geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn in de omstandigheden waarin hij was. Ik weet wat het is om vernederd te worden, ik weet wat het is om overvloed te hebben. Hij kende allebei. En nou ja, om tevreden en vergenoegd te zijn in omstandigheden waarin je overvloed hebt, dat is niet zo moeilijk. Hoewel. Nou, dat zeg ik nu, maar terwijl ik het zeg, denk ik, volgens mij bewijst de praktijk dat het heel anders is. Want dan meestal willen mensen, zo zitten mensen in elkaar, die wil dan eigenlijk nog meer. Die denkt dan nog steeds dat hij tekort heeft. Dus die woorden die neem ik terug, hoef ik ze er niet uit te knippen. Ik weet wat het is om vernederd te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. Ja, Paulus noemt wel een, bijvoorbeeld in 2 Korinther 11, maar ook op andere plaatsen. Dan noemt hij wel wat voorbeelden van wat hij allemaal meegemaakt had. Hè, vernederd worden, in een mandje over de muur gezet om niet opgepakt te worden, maar ook gevangenschappen, meervoud. Gestenigd, nou, schipbreuk geleden, nou, noem het allemaal maar op. Paulus die was ervaringsdeskundige. Dus hij zegt, ik weet wat het is om vernederd te worden, ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk aspect en in alle omstandigheden ben ik ingevoerd. Zowel in verzadigd worden als in honger hebben. Zowel in overvloed als in tekort hebben. En Paulus wist in en onder al die omstandigheden, ja, de Heer is nabij. En hij had geleerd daarin tevreden te zijn. In alle dingen ben ik sterk in hem die mij energie geeft, Christus. Dit vers kennen jullie als ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Normaal zou dat ook de aankondiging van het lied zijn na afloop. Maar we zijn met te weinig om te zingen natuurlijk. Dus. Oh nee, we hebben geen muzikale begeleiding. Maar dit is overigens ook zo'n vers, hè, waarin dan ook weer twee... Ja, hoe vertaal je dat? Ik vermag alle dingen. Vermogen is ook zo'n woord voor kracht. Vermogen, sterkte, kracht, macht, energie. Energie is dan meer het in... dat N staat voor in, het inwerken. Maar het zijn allemaal dingen die met kracht te maken hebben. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. In alle dingen ben ik sterk. En ook hier weer in hem. Want de Heer is nabij. In hem die mij kracht... Dus juist onder die moeilijke omstandigheden had Paulus geleerd, vergenoegd, tevreden te zijn. En op een andere plek zegt hij dat hij juist zou roemen in zijn zwakheden. Want wanneer hij zwak was, dan openbaarde God zijn kracht in hem. Juist dan was duidelijk dat wat hij bereikte, dat dat niet van zichzelf was, maar van hem. Dus daarom zegt Paulus, daarom zou ik roemen in mijn zwakheden. In alle dingen ben ik sterk in hem die mij energie geeft, Christus. Dan sla ik een vers over. Jullie weten het zelf ook, Filippenzen, dat in het begin van het goede bericht van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, niet één, Ecclesia, niet één uitgeroepen vergadering met mij deelneemt in rekening van uitgaven en ontvangst dan jullie alleen. Blijkbaar waren de Filippenzen op dat moment de enigen die hem ondersteund hadden. Maar zegt hij er gelijk achteraan, niet dat ik zoek naar de gaven. Want hij wist dat God toch al voor hem zorgde. Dus hij zocht niet, hij was niet op zoek naar iets te ontvangen. Want hij wist dat, ja, hij wist God zorgt voor mij, dus hij had geleerd vergenoegd te zijn. Maar hij zoekt de vrucht. Kijk, dat is ook al mooi. Want dat alles wat uit geloof geschiet, dat zal vrucht dragen. Dat draagt vrucht. Die toeneemt op jullie rekening. Nou, dat is een onderwerp apart. Ook daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar ik wilde aankomen in dit vers. Dat lijkt me ook een mooie samenvatting van al het voorgaande, wat Paulus hier noemt. En mijn God zal in al jullie behoeften naar zijn rijkdom in heerlijkheid compleet voorzien in Christus Jezus. Dus mijn God, zegt Paulus, zal, ja, je moet hem langzaam lezen, want er staat nog wat, hij zal in al jullie behoeften, hoe stond het ook in de staat van, in al uw nooddruft. Dat heeft ook weer met het woordje nood te maken. Maar hij zal in al jullie behoeften voorzien. Ja, in al jullie behoeften naar, dat is dus in overeenstemming. In overeenstemming met zijn rijkdom. En net zoals wij de vrede van God ontvangen, ontvangen wij al onze behoeften naar in overeenstemming met zijn rijkdom. Nou, hij is de God. Dus zijn rijkdom, ja, die is, we hadden het net al over, hè, over de oceaan, die is onmetelijk, zijn rijkdom. Het is niet dat hij iets geeft uit zijn rijkdom, maar naar zijn rijkdom. Dat is een verschil, hè. Je kunt iets geven uit je rijkdom, maar dan hoeft het nog niet zo heel veel te zijn. Maar als iemand die rijk is geeft naar zijn rijkdom, ja, dan is het per definitie veel. Het is een beetje tricky om het over Bill Gates te hebben natuurlijk in deze dagen, maar dat is een rijk man. Maar als die geeft uit zijn rijkdom of naar zijn rijkdom, ja, dat is nogal een verschil. Hij kan die betaalt in dollars, toch? Ja, hij kan een dollar geven uit zijn rijkdom, maar dan stelt het niks voor. Maar als hij na zijn rijkdom uit gaat delen, ja, dan komen we erachter dat eentje toch al een paar nullen. Nou, dat dus. Maar dat staat hier ook, dat God zal al in al onze behoeften zal voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid. Compleet voorzien. Dit woord, waar staat hij? Oh ja. Dit woord compleet, het is afgeleid van compleet voorzien, is afgeleid van completeren. In de gangbare vertalingen vaak vertaald met volheid. Mijn God zal in al jullie behoeften naar zijn rijkdom in heerlijkheid compleet voorzien in Christus Jezus. Daar moet ik natuurlijk wel bij zeggen dat hij niet geeft wat wij denken dat onze behoefte is. Want die kunnen wel eens heel anders liggen dan wat God weet wat wij nodig hebben. Toch? Ja. Ik heb echt wel eens om gedacht dat ik dingen wilde hebben. En dat ik achteraf dacht van, nou, het is maar goed dat het toch anders gelopen is. Maar deze belofte hebben we en daar zouden we in staan. En dat, ja, dat geeft ons ook de vrede. De vrede van de God. Die zou ons hart en gedachten bewaren. En met dit hiermee wil ik dan maar mee afsluiten. Onze God en Vader. Is ook nog zoiets. Hè? Hij is niet alleen onze God. Maar hij is ook onze Vader. Wij zijn zijn kinderen, zijn zonen, zonen en dochters. Maar ja, hij is onze Vader, dus hij zorgt voor ons. Onze God en Vader, zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. Jazeker, amen. En ja, hem zij daarvoor dank. Dus daar wilde ik het vanmorgen over hebben en hier dan ook tevens bij laten.